Broeders en zusters, de vorige keren, niet de vorige keer, maar de vorige keren dat we hier waren, hebben we met nogal wat regelmaat gesproken over wat eventueel genoemd wordt de behoudenis der ziel, maar wat in het algemeen gaat over wat dan genoemd wordt de wandel waardig, de roeping waarmee wij geroepen zijn. Want dat is waar het om ging. We hebben gezien, hopelijk, dat de schrift inderdaad leert dat we niet alleen uit genade zalig worden en dus wedergeboren worden, maar dat het de bedoeling is inderdaad dat de reiniging van ons geweten de basis is van ons dienen van de levende God. Met de term uit Hebreeën 9, vers 14. Daar zijn nogal wat schriftplaatsen over. Wel, dat op zich is eigenlijk niet zozeer het thema waar ik mij vanavond wilde bezighouden. Maar ik wilde mij bezighouden met een andere uitdrukking die wel degelijk naar het zich laat aanzien. Het is voor mij ook een beetje nieuw. Maar die een andere uitdrukking die in dat verband ook genoemd wordt. Waar het immers gaat om onze dienst aan de Heer Jezus Christus, onze dienst onder het nieuwe verbond in de dagen die ons overig zijn in het vlees, daar worden heel wat verschillende uitdrukkingen gebruikt. En er is er één waar ik in het verleden nooit bij stilgestaan heb. Er zijn wat redenen voor, maar dat doet er nou natuurlijk weinig toe. Maar er is er één waar ik laatst weer mee geconfronteerd werd. En ik had hem altijd over het hoofd gezien, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat was zo. Dus die uitdrukking wil ik u vanavond voorhouden. En dat is de uitdrukking, ja, hij varieert wat, maar het gaat altijd over erven. Het gaat over, laten we maar zeggen, dan het erven van het koninkrijk. Dat is het makkelijkste om het zo te zeggen. Want in de ene schriftplaats wordt gesproken over dat wij ingaan in het koninkrijk, zo heet dat, in Johannes 3 bijvoorbeeld, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan, of zelfs hij kan het koninkrijk Gods niet zien. In ieder geval niet van binnenuit, denk ik dan altijd maar. Maar er blijkt dat ook andere uitdrukkingen gebruikt worden. Ik heb ze altijd voor synoniem versleten. Maar dat blijkt uiteindelijk toch niet zo te zijn, hoewel ze elkaar overlappen. Dat is namelijk behalve de uitdrukking ingaan in, vinden we de uitdrukking het erven van. En dat is ook zo, het zijn twee verschillende dingen, al is het kennelijk onmogelijk om het koninkrijk te beërven zonder erin te gaan, maar het blijkt wel mogelijk om erin te gaan zonder het te erven. In de Bijbelse betekenis van de uitdrukking uiteraard. Over andere dingen wil ik het helemaal niet met u hebben. Daar hebben wij trouwens ook geen tijd voor. Maar ik wilde u schriftplaatsen laten zien waar over die dingen gesproken wordt. In het loopje weg, ik probeer het zo snel mogelijk te doen, omdat het thema als zodanig u allen waarschijnlijk bekend is. En als dat niet zo is, dan denk ik, dat is dan jammer. Maar dan komt het wel weer eens een keer. Maar ik wil u bijzonder confronteren met deze uitdrukking en de betekenis die de schrift er zelf aangeeft. Niet in een door mij gekozen volgorde, want ik heb niet eens de tijd gehad om dat op een door mij gekozen volgorde te zetten, maar gewoon op de Bijbelse volgorde, het Nieuwe Testament, waarbij ik voor het gemak de evangeliën oversla, want die leveren wat complicaties op. Maar daar wordt in de evangeliën over deze dingen gesproken op voorhand. En de complicaties zijn slechts deze, dat voor de uitspraken van de Heer Jezus in het algemeen geldt wat hij er zelf van zegt, namelijk, gij verstaat dit nu nog niet, maar gij zult het na deze verstaan. En het heeft dus weinig zin om met die uitdrukkingen te beginnen als we ze toch moeten toelichten achteraf uit de Nieuwtestamentische brieven. Dus we kunnen beter meteen daar beginnen. Maar ik begin eerst in Handelingen. Daar heb je twee schriftplaatsen waarover die dingen gesproken wordt. Over erfenis, want zal het u precies zeggen, voor degenen die accuraat studeren, ik heb schriftplaatsen, de schriftplaatsen bij elkaar gezocht waar gesproken wordt over erven, erfdeel, erfenis enzovoorts. Alles wat met erven te maken heeft en waar de term ook uitdrukkelijk gebruikt wordt. Er blijven dus heel wat schriftgedeelten in de praktijk buiten beschouwing. Ik heb het alleen over waar de uitdrukking als zodanig gebruikt wordt. De eerste daarvan vanaf Handelingen is die van Handelingen 7 vers 5, maar die sla ik ogenblikkelijk weer over. Want dat is een opmerking over Abraham, waarbij gezegd wordt dat God gaf hem geen erfdeel in dat land. En daar hoef ik verder niks aan toe te lichten, omdat er verder ook niks bij staat. Het is een uitdrukking zomaar. Maar daarna kom ik terecht in Handelingen 20, vers 32. En ik sla er dus geen een over. Handelingen 20, vers 32 gaat het om, waar de apostel Paulus afscheid neemt. Niet van de gemeente in Efeze, want die blijft voor hem verborgen, maar wel van de oudsten van de gemeente in Efeze. En hij zegt dan in vers 32... En nu, broeders, dan neemt hij dus afscheid, hè. Nu, broeders, ik beveel u goden en den woorden zijner genade. Ik beveel u aan God dus. Hè. Ik draag u op aan God. Ik draag u op aan het woord van zijn genade. Zijn genade dus. Die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Nou, neem je die laatste uitdrukking. Een erfdeel onder al de geheiligden. Het hoeft niet noodzakelijk, maar het wekt toch op zijn minst de indruk dat sommige van die geheiligden geen erfdeel ontvangen en anderen wel. Ik zeg er meteen bij, dat hoeft het niet te betekenen, maar die indruk wekt het wel. En, maar waar ik in het bijzonder op wijs, dat er staat, hem die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven. Hetgeen gezegd wordt tot gelovigen. En als je het vers dus zo letterlijk mogelijk leest, betekent het dat die gelovigen weliswaar wedergeboren waren, maar ze moesten nog opgebouwd worden. Dat wil zeggen, zij waren wedergeboren, maar zij moesten nog opgroeien tot zoonschap. Nog andere term, zij waren kinderen Gods, maar nog geen zonen. Kortom, de basis was gelegd, het fundament. Maar daarop moest nog gebouwd worden, en die term staat er ook. En er staat dat God machtig is hen op te bouwen en daarmee, kun je tussenvoegen, daardoor, of en weglaten en vervangen voornamelijk, iets wat we heel veel doen, hè? Namelijk u een erfdeel te geven, te midden van al de geheiligden. En wat dus gezegd wordt, is simpelweg dat deze gelovigen nog opgebouwd moesten worden en daardoor een erfdeel, een erfenis, want het is heus hetzelfde woord, een erfenis of een erfdeel zouden ontvangen. Het zal duidelijk zijn dat hier het erfdeel of de erfenis genoemd wordt, terwijl gedacht wordt aan loon. En dat kan heel goed, want er blijft natuurlijk toch een betrekkelijk logische zaak, al kennen wij die niet zo goed meer, betrekkelijk logische zaak, dat het kind wat de vader dient, op grond daarvan en als beloning van die dienst een erfenis ontvangt. Bovendien, heel die kwestie van de aanstelling tot zonen zit zo in elkaar. De bedoeling is dat wij als kinderen Gods inderdaad de levende God dienen en daarna loon ontvangen, dan wel een kroon ontvangen. Maar als je een kroon ontvangt, dan ontvang je een erfenis, hoor. Een koninkrijk, wel te verstaan. Dat kan niet missen. En nou, dat is precies waar het om gaat. Zodat het begrip erfenis in de schrift rechtstreeks samenhangt met, synoniem is van dus, maar rechtstreeks samenhangt met het begrip loon. Daar denken wij niet aan in onze samenleving weliswaar, maar niet tenminste dan een volstrekt bijbelse en klassieke gedachte. Ik heb het laatst ergens gezegd, er was eens iemand, die was een Jood, die zei tegen zijn zoon, zei hij, ga zo door mijn zoon. Ken je die? Zo? Nou ja. Ga zo door, mijn zoon, en gij zult Spinoza heten. Ik moet altijd opletten hoe ik het zeg. Gij zult Spinoza heten. Dat was vader Spinoza. Weet het ook weer. Nou goed, ga er maar niet over. Spinoza, die inderdaad tot zijn zoon zei, dat als die zoon zo door zou gaan, zou hij terecht de naam van zijn vader dragen later en dus als erfgenaam van vader beschouwd worden. Ik vind een aardige uitspraak uit de Nederlandse, dan wel Joodse cultuur. Het was Amsterdam trouwens, maar vooruit. Laat maar zitten. Maar dat is waar het om gaat, hè. Opbouwen en bedenk dan bovendien, ik ben alweer in het vers, hè. Opbouwen, Handelingen 20 vers 32, maar bouwen heeft alles van doen met zoonschap. Dat hoef ik aan de Hebreïsten onder u dus niet uit te leggen. Want het begrip zoon komt van het Hebreeuwse bana, namelijk bouwen. Zoon is per definitie de bouwer of degene die gebouwd wordt. Het kan namelijk allebei. En in dit geval is degene die gebouwd wordt tot zoon, om daarna tot zoon te worden aangesteld. En dus, als zoon een erfenis te ontvangen. Precies zo staat het er. Dus erven is hier synoniem met het ontvangen van loon, een kroon, ontvangen van heerlijkheid of iets dergelijks. Goed, nou, laat hem maar zitten. Hij moet duidelijk genoeg zijn. Dan kom ik terecht in de Romeinen brief, waar de uitdrukking een keer of drie gebruikt wordt. Althans in drie versen. Romeinen 4 in de eerste plaats. Voor de volledigheid, Romeinen 4, vers 13, daar wordt inderdaad over Abraham gesproken. En daar staat in vers 13, want de belofte is niet door de wet aan Abraham en zijn zaad geschied, namelijk dat hij erfgenaam der wereld, dan erf je de schepping, de wereld, en daarmee het koninkrijk, hè, vanzelfsprekend. Dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. En nu is het natuurlijk zo dat de man door geloof rechtvaardig gerekend werd. Maar hier gaat het om meer dan dit. Hier gaat het erom dat hij ook daadwerkelijk een erfenis zou ontvangen, erfgenaam der wereld zijn. Maar ik wijs erop dat hier in Romeinen 4 niet alleen sprake is van geloof, opdat men wedergeboren zou worden en kind van God zou worden, maar is ook sprake van leven uit geloof, opdat men niet alleen kind, maar ook zoon van God zou worden. Dat kan niet missen, want ik wijs u in de eerste plaats op vers 12, één vers eerder. Opdat hij een vader zou zijn der besnijdenis voor degenen die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen, alsjeblieft, die ook wandelen, daar gaat het dus om, hè. Die ook wandelen in de voetstappen, meervoud. Het was niet maar één stap. De beroemde, weet u wel, uit het lied, hè. Het is maar één stap tot Jezus. Kent u dat lied nog? Maar hier gaat het, ja, waarom dan niet gedaan? Maar het is een beetje een misverstand, want het is één stap tot Jezus. Maar daarna volgen, als het goed is, vele stappen met hem, uiteraard, hè. Maar goed, maar degene die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, en door het geloof heeft Abraham dit gedaan, en door het geloof heeft Abraham dat gedaan, Hebreeën. En daarna hebben we Jacobus die zegt, Abraham geloof alleen, wel nee, Abraham geloofde, en hij was ook niet alleen hoorder des woords, maar ook inderdaad een dader des woords. En dat hebben we niet zo erg lang geleden besproken, dus dat moet nog bovenop liggen zo'n beetje, hè. Dus inderdaad, het gaat om een wandel. En dat komt ook in de rest van dit hoofdstuk, maar in de rest van deze brief natuurlijk nog veel beter tot uitdrukking. De gedachte is niet alleen dat we uit geloof zalig worden als zodanig, maar dat we uit geloof ook inderdaad zouden leven. Dat de rechtvaardige uit geloof zou leven namelijk. Hè. Dat is waar het om gaat. En er staat ook, het was niet uit de wet dat hij gerechtvaardigd werd, maar het is zo dat we niet alleen uit de wet niet wedergeboren worden, maar de gedachte is ook dat we niet onder de wet vervolgens zouden leven. Allebei is namelijk uit geloof, en als men die weg gewoon volgt, dan wordt men niet alleen kind van God, maar ook zoon van God. Dan gaat men dus niet alleen het koninkrijk in, men zal het ook beërven. Maar dat is dan inderdaad een volgende fase. Er komt ook tot uitdrukking in de vers 14, waar staat, want indien degene die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof leeg, inhoudsloos, ijdel geworden en daarmee de belofte teniet gedaan. En dan gaat het dus om de werking van de wet aan de ene kant tegenover de werking van de belofte en dus het verbond met Abraham feitelijk aan de andere kant. Daar zal ik ook verder niks meer van zeggen. Want daarna komen we terecht in Romeinen 8. En tot mijn verbijstering kwam ik de uitdrukking alleen maar tegen in vers 17. Dat is tot mijn verbijstering, want het hele hoofdstuk spreekt erover. Alleen met andere termen. Vers 17 zegt, indien wij kinderen zijn, en het is goed vertaald, zeg ik er deze keer bij, kinderen, minderjarigen in elk geval. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Maar dat laatste is wel aan een voorwaarde verbonden, want dat staat erachter. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want Ik houd het daarvoor, ik reken, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, zodat je nou meteen een paar uitdrukkingen hebt in dezelfde functie en betekenis. Namelijk die van erven, uiteindelijk erven. Wij zijn erfgenamen, maar we zullen erven in de toekomst. Eventueel, zegt vers 17, maar vers 18 zegt, wij zullen heerlijkheid ontvangen en in beide gevallen gaat het om precies hetzelfde. Dat kan trouwens niet mis, ik wijs in dat verband meestal op Hebreeën, omdat daar staat dat Christus zichzelf niet verheerlijkt heeft, maar degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon. Hetgeen betekent dat toen hij tot zoon werd aangesteld, ontving hij dus heerlijkheid. En het ontvangen van die heerlijkheid en het aangesteld worden tot zoon is dus in de praktijk gewoon hetzelfde. En dat is hier ook zo. Bovendien, die aanstelling tot zonen staat hier ook, want die werd al genoemd. In elk geval in vers 15. Gij hebt ontvangen niet de geest der slavernij, die van de wet dus, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Geest van de zoonstelling, noem ik het dan maar, door welke wij inderdaad roepen Abba, Vader, een God als Vader kennen, enzovoorts. En daarna wordt die zoonstelling nog een keer genoemd in vers 23. Namelijk, ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, dan wel zijn. Wij ook zelf zuchten in onszelf, en dat staat in verband met dat lijden uit vers 17 en 18. Wij zuchten of kreunen in onszelf, verwachtende de zoonstelling, dubbele punt en dus geen enkel woord, de verlossing onzes lichaams. Verder komt het nog meer voor, maar dan wordt er gesproken over onze roeping. En zoals bekend, wij zijn geroepen om tot zonen te worden aangesteld. Maar goed, de term wordt dan niet meer gebruikt. Maar het hele hoofdstuk gaat in principe daarover. En iets waar ik nu meteen ook op wil wijzen, naar aanleiding van deze verse, is dat weliswaar gesproken wordt over heerlijkheid, aanstelling tot zonen, verlossing van ons lichaam. Kortom, erven, want daar gaat het over in vers 17. Maar dat die dingen in verband gebracht worden, want dat is de strekking van dit hoofdstuk, hele hoofdstuk, dat die dingen in verband gebracht worden met de werking van de wet van de geest des levens uit vers 2. Of nog korter, het wordt in verband gebracht met de werking van de geest. Kan trouwens niet missen aan de gelaten, maar daar komen we nog, schreef de apostel. Zijt gij met de geest begonnen en voleindigt gij, of zijt gij met de geest begonnen en voleindigt gij nu met het vlees, waarmee maar gezegd wil zijn dat onze levenswandel, onze dienst aan God, ons opgroeien van kind tot zoon, niet een werk is van het vlees, maar van de geest. En dat is precies waar dit hoofdstuk over spreekt. Ik heb het zo vaak gezegd, hè. Deze hoofdstukken zeggen achtereenvolgens hoofdstuk 6 dat we niet leven onder de macht van de zonde en niet leven onder de macht van de wet, hoofdstuk 6 en 7, maar onder de werking of leiding, macht van de geest, hoofdstuk 8. En die geest leidt ons tot onze aanstelling tot zonen, leidt ons naar die toekomstige heerlijkheid, leidt ons naar de erfenis. Zo staat het er niet, maar zo zei Petrus dat trouwens bij gelegenheid. Als ik snel genoeg ben, kom ik daar nog op terecht. Zodat hier in ieder geval gezegd wordt dat het het werk van de geest is in ons die ons daar brengt. Bij het doel waartoe wij geroepen zijn. Daarom wordt het in 2 Thessalonicenzen 2 ook genoemd heiligmaking des geestes. Want heiligmaking des vleeses bestaat niet. Dus het is een werk van de geest. Het is een werk van, het is het werk van de geest. Wat zou je nou anders doen dan dit? En daarom heet het ook de geest van de aanstelling tot zonen. Staat er veel korter natuurlijk. De geest van de zoonstelling in vers 15. Dat wil zeggen de geest die ons brengt tot die aanstelling tot zonen. Als de geest een uitwerking in ons heeft, dan leidt dat tot dat we erfenis zullen ontvangen, dus tot zonen worden aangesteld, dus heerlijkheid ontvangen. En het is bij de verlossing van ons lichaam, noem ik er ook nog even bij, in vers 23. En daarvan zeg ik altijd, verlossing van ons lichaam betekent niet dat we dit oude kwijtraken. Het wil zeggen dat we het nieuwe krijgen, een verheerlijk lichaam, ter vervanging van en in de plaats van het oude. Maar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, wordt wel degelijk vastgelegd aan of in het lichaam wat wij in de toekomst ontvangen. Of we daadwerkelijk een kroon ontvangen, letterlijk, waag ik zelfs te betwijfelen, want het woord kroon wordt sowieso gewoonlijk gebruikt in overdrachtelijke betekenis en vrijwel nooit, ook in het Nederlands niet, in de letterlijke betekenis. Het gaat om bekroning immers in het algemeen. Maar de Bijbelse gedachte is die van 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld, dat het loon wat wij ontvangen zich uitdrukt in heerlijkheid die we zullen ontvangen. En de heerlijkheid die we ontvangen drukt zich uit in ons lichaam. En voor degenen die wat technisch aangelegd zijn onder u, aangezien heerlijkheid overeenkomt met licht, 2 Korinthe 3. En aangezien heerlijkheid dus verondersteld wordt te zijn afstraling van licht, en aangezien er dus verschil is in heerlijkheid, maar dat was weer 1 Korinthe 15, onder andere. Maar aangezien er dus verschil is in loon en dus verschil in heerlijkheid, betekende dat straks de een wat meer licht geeft dan de ander. Want de een wordt een lampje van 30 watt, de ander wordt een lampje van 60 watt, en de ander wordt er een van 100 watt. Ja, goed, dat heb je dus mooi gevolgd. Onthoud dat, hè? Zal niet moeilijk zijn, denk ik. Nou goed, maar zoiets dus. Vandaar dat de verlossing van ons lichaam rechtstreeks samenhangt met onze aanstelling tot zoon, want die aanstelling tot zoon drukt zich uit in de aard van het lichaam, de hoedanigheid van het lichaam wat we zullen ontvangen. En daarom wordt het hier ook gewoon bijgezegd in vers 23, terwijl het later in Korinthe wat uitgebreider gezegd wordt, of in Filippenzen of iets dergelijks, hè. Maar verwachtende de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. Maar aangezien de term erf hier verder niet genoemd wordt, laat ik het er verder maar bij zitten. Want ik kan nou toch niet het hele hoofdstuk uitleggen. Ik doe maar net of het eigenlijk wel bekend is. Dus, vandaar komen wij terecht in de eerste Korinthebrief. Daar krijgen we ook 3 schriftplaatsen. Dat is in 1 Korinthe 6. Ja, 1 Korinthe 3 spreekt over onze werken die geoordeeld zullen worden in het vuur, doch wij zelf zullen behouden worden en eventueel als door vuur, dat soort dingen. Het heeft natuurlijk rechtstreeks met het thema te maken, maar de term waarover wij spreken komt daar niet voor. Wel in 1 Korinthe 6 vers 9. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? En ook in vers 10, dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaars, nog dronkaars, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. En zoals ik het nu zie, is het een heel stuk eenvoudiger dan dat ik vroeger zag, moet ik er ook nog bij vertellen. Ja, want het betekent gewoon dat de mogelijkheid opengelaten wordt dat hoereerders, afgodendieners, overspelers en wie het maar zijn mogen weliswaar wel het koninkrijk Gods ingaan, maar of ze daar erfenis in ontvangen, dat is maar zeer de vraag. Nou, hier staat gewoon van niet, maar u weet, dit soort dingen staan er zwart-wit, in de werkelijkheid zijn ze grijs. In welke mate is iemand wat hier staat, natuurlijk, hè? Maar goed, daar hoef ik niet over te hebben, maar het staat hier dus inderdaad precies zo. Namelijk niet dat ze niet zullen ingaan, maar wel dat ze zullen beërven. Bovendien, wat het ingaan in het koninkrijk betreft, zei de Heer Jezus al dat hoeren en tollenaars de Joden zouden voorgaan in het koninkrijk. Dus dat lijkt me een duidelijke zaak. Die gaan er wel in, maar ze erven niet. Geen loon, want deze mensen hebben hun tijd doorgebracht met dit soort zaken die nou eenmaal moeilijk beloond kunnen worden. Bestraft worden ze ook niet, in de zin van dat dat er boetedoening zou zijn of iets dergelijks. Maar het is loonderving, daar komt het op neer, hè. Goed, en dan hebben wij vers 11. Lees ik nog maar even achteraan. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, gereinigd dus. Gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en of namelijk door de geest onze Gods. En dan heb je mooi die begrippen weer bij elkaar, namelijk de erfenis in het koninkrijk wordt bewerkstelligd door de geest onze Gods, precies zoals het hier staat. En als wij ons beschikbaar stellen voor de werking van de geest, betekende dat die geest inderdaad ons zal reinigen, heiligen en zal verlossen van alle boos werk. Maar dat staat weer op een andere plaats. En dat die erf, wat die erfenis inhoudt, staat er ook bij, want er staat in vers 2. Er staat de term niet, maar er staat, weet gij niet dat de heiligen de werelds oordelen zullen? En vers 3, weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Want daartoe is in ieder geval de gemeente als zodanig geroepen. En het gaat dus over een positie hoger dan de engelen. En inderdaad, officieel hoger dan de wereld. Maar van Abraham stond het ook. Hij zou erfgenaam der wereld zijn en dus de wereld oordelen op een of andere wijze. En van de gemeente geldt dat dan zeer zeker. En dat is wat hier inderdaad naar voren gebracht wordt. Daarnaast hebben we de uitspraak van 1 Korinthe 15, vers 50. Kan heel verhelderend zijn, vooral in het licht van het laatste vers van dit hoofdstuk, 1 Korinthe 15... Want het hele hoofdstuk, 1 Korinthe 15, houdt zich bezig met het evangelie, want dat staat in de eerste verse. En daarna wordt gezegd dat de essentie van het evangelie gelegen is in de opstanding van Christus en dus in de overwinning op de dood. Daar gaat het hele hoofdstuk over. Maar het eigenaardige is dat wij alle weten dat de hele brief, en ook de tweede Korinthebrief, erover gaat dat deze Korintiërs vasthielden aanzienlijke dingen, vleeselijke gelovigen waren, 1 Korinthe 3 dus maar weer, natuurlijken, en dat schijnt het tegenovergestelde te zijn van geestelijken. Ik kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar alleen als tot vleeselijken, namelijk als tot jonge kinderen in Christus. En de zielijke of natuurlijke mens ontvangt niet de dingen die van de geest van God zijn, enzovoorts. Met andere woorden, de brief is te beschouwen in zijn geheel als een oproep aan die Korintiërs om nou eindelijk eens een keer die zichtbare dingen, die zienlijke dingen los te laten en te bedenken de geestelijke dingen vanzelfsprekend. Waarom krijgen we dan in het bijna het laatste hoofdstuk, eigenlijk helemaal het laatste hoofdstuk, 1 Korinthe 15, waarom krijgen we in het laatste hoofdstuk van deze brief dan een tamelijk theoretische uiteenzetting over de opstanding van Christus als zodanig, over de volgorde van de opstandingen en over de aard van het opstandingslichaam en over de opstanding, namelijk opname van de gemeente, achtereenvolgens. Waarom krijgen we dat? Het is heel eenvoudig, omdat bij de ter gelegenheid van de opname van de gemeente wij, maar ter gelegenheid van de opstanding in het algemeen, andere mensen inderdaad beloond zullen worden voor hun dienst aan de Heer. En in laatste instantie wordt dus vanaf vers 51 de opname van de gemeente beschreven, die immers zal leiden tot onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En daar zouden wij, of bij die gelegenheid zouden wij, heerlijkheid ontvangen, tot zoon worden gesteld en dus eventueel een erfenis ontvangen. En dat klopt, want dat staat er ook. Want dat staat in vers 50. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En als u vraagt, maar kan vlees en bloed dan wel het koninkrijk ingaan? Dan zeg ik, het is maar hoe je dat bekijkt. Maar ik weet in ieder geval dat straks in de 1000 jaren heel wat mensen van vlees en bloed leven in het geopenbaarde koninkrijk. Dat is niet op basis van hoe ze leven, hoor, maar dat is gewoon op basis van wedergeboorte net zo goed. Maar niettemin, het is vlees en bloed wat er deel aan heeft, wat erin is. Maar of het erft, ja, dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar dat staat hier ook niet, daar gaat het hier ook niet over. Er staat inderdaad, vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Vlees niet, maar zoals we in een enige schriftplaats al gezien hebben, geest wel. Want daar ging het juist om. Het is de werking van de geest die ons inderdaad doet opgroeien tot zonen. Dat is niet de werking van vlees, het is niet de heiligmaking des vleeses, het is heiligmaking des geestes. En dus, vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En met nog een andere uitdrukking, de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Waarna beschreven wordt de opname van de gemeente als zodanig. En dan sluit het hele hoofdstuk af met een uitdrukking die ik vroeger nooit begreep. Ik dacht altijd, nou, het ene vers is een los hoofdstuk eigenlijk. Een losse opmerking er tussendoor, weet u wel. Regel overslaan, vijf posities inspringen, weet u wel. En dan even een losse kreet er tussendoor. Zo dan, mijn geliefde broeders. Maar het is natuurlijk niet zo. Zo dan wijst terug op de voorgaande verse in het bijzonder en op het voorgaande hoofdstuk in het algemeen. Dus op grond van deze dingen, op grond van wat dan? Op grond van de opstanding en deze leerstellingen over opstandingen en de diverse aspecten ervan. Nee, vanwege het feit dat wij inderdaad verheerlijkt zullen worden. Vanwege het feit dat vlees en bloed niet, maar geest dus wel, het koninkrijk beërft. En als wij dus erfenis willen hebben in het koninkrijk, hetgeen in overeenstemming is met de wil van God. Wel nu dan, geliefde broeders, zij dan standvastig, onbewegelijk. Ik zou niet weten wat het verschil is, nietwaar? Standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En dus als die weet dat uw arbeid beloond zal worden, want de arbeider is zijn loon waardig. En daar gaat het dus kennelijk over. En dat is een waardige afsluiting van eigenlijk de hele brief, want daarna krijgen we de mededelingen en de hartelijke groeten. Mededeling over de collecte natuurlijk. Maar goed, daar begint het mee, voor de diaconie, maar vooruit. Maar dat is waar het om gaat, hè. Men zou standvastig zijn, onwankelbaar, kortom, men zou de Heer dienen, omdat dat resultaat heeft. Namelijk, op grond daarvan zal men erfenis hebben in het koninkrijk. Die term ben ik niet tegengekomen nog, maar die staat ook ergens, hè. Ik ben in de evangelie, dus we komen hem dan ook niet tegen. Maar goed, dit lijkt me wel voldoende commentaar op deze uitspraken. En het zal duidelijk zijn dus dat ook hier gezegd wordt dat het gaat om een erfenis die tot stand komt of waaraan we deel krijgen, niet door vlees, maar door geest. De term geest staat er dan niet, maar de term vlees wel. Niet vlees, dat staat er, hè, in vers 50. En dat komt dus overeen met wat we eerder gelezen hebben. Waarna wij terechtkomen in Galaten, en daar wordt daar uitgebreid over gesproken verhoudingsgewijs, want ik heb daar 2, 4, 5, 6 teksten waarin de term als zodanig genoemd wordt. En dat is natuurlijk niet toevallig, want in de Galatenbrief gaat het natuurlijk over het praktische leven van de gelovigen uit geloof en niet onder de werken der wet. En voor ik erop inga, 2 Korinthe wordt overgeslagen. Maar 2 Korinthe spreekt er juist heel uitgebreid over in hoofdstuk 2, laatste stukje. Maar dan 3, 4 en 5. Al die hoofdstukken gaan over niks anders dan dit beginsel, dat we de Heer zouden dienen onder het nieuwe verbond en in de heerlijkheid van het nieuwe verbond, opdat aan ons heerlijkheid zal geopenbaard worden in de toekomst. Namelijk, zodra het aardse huis deze tabernakels verbroken wordt en wij een gebouw hebben bij God. Want de bedoeling is dat wij niet alleen bekleed, maar zelfs overkleed worden. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is waar het daarover gaat. Alleen de term zoonstelling wordt niet gebruikt, de term erfenis wordt niet gebruikt, maar er wordt wel degelijk gesproken over loon. En dus over de rechterstoel van Christus. Nou goed. Dan gaan we naar Galaten 3. Daar komen wij terecht met woorden die we in Romeinen 4, vers 13 en 14 ook tegenkwamen. Galaten 3, vers 18 zegt: want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis, maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Dus uit genade en op grond van de belofte zou hij een erfenis ontvangen. En begrijp dan dat dit hoofdstuk hier, Galaten 3, niet spreekt over hoe een mens wedergeboren wordt, want dit wordt geschreven aan mensen die al lang wedergeboren zijn, door geloof en uit genade, maar die weigeren door geloof en uit genade te leven. Kortom, Galaten spreekt over hoe het verder moet. Galaten spreekt over dat men de geest heeft ontvangen en dat men nu niet zou voleindigen in het vlees, maar ook met de geest, met de woorden van Galaten 3, vers 3. En dus, die erfenis waarover hier gesproken wordt, is niet het eeuwig leven als zodanig, maar inderdaad erfenis of leven, eeuwig leven of zaligheid met eeuwige heerlijkheid, om zo te zeggen. Het gaat om meer dan dat, zoals het zal blijken. Want daarna kom ik terecht in vers 29. Daar staat hetzelfde min of meer nog een keer. Indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. En dan kun je verder lezen. Ook erfgenamen van God, de mede-erfgenamen met Christus, zo weer anders met hem lijden. Opdat we met hem verheerlijkt zouden worden. Want degene die niet onder, die onder de wet leven, doen dat om niet te hoeven lijden. Dat is Galaten 6. Om niet vervolgd te worden vanwege het kruis van Christus enzovoorts. Maar ze zullen niet beloond worden. Dat zie je de gedachtegang. Ze zullen niet erven. Waarna een uiteenzetting komt over zoonschap, aanstelling tot zonen en erfrecht in hoofdstuk 4, waarbij we de uitdrukking tegenkomen in elk geval in vers 1 en in vers 7. Zolange tijd als de erfgenaam kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht. En dat betekent dat hij een dienende functie heeft. En dat geldt voor ons als gelovigen natuurlijk ook. Precies zo. Dan moet ik zeggen dat deze gedachte hier op wat andere wijze wordt toegepast. Maar het beginsel als zodanig is bekend. Een kind is de dienstknecht. En als die dienst goed vervuld wordt, zal het kind in de volheid destijds, dan wel op de tijd van de vader tevoren gesteld, tot zoon worden aangesteld. En zo staat er in vers 6, vers 5. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanstelling tot zonen, de zoonstelling dus, verkrijgen zouden. En overmits gij zonen, staat er geloof ik, overmits gij zonen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons, maar die heet in Romeinen 8 de geest van de aanstelling tot zonen. Zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten die roept Abba Vader, net als in Romeinen 8 dus. Het is volstrekt verder dezelfde gedachtegang. Maar dan vers 7. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook erfgenaam van God door Christus. Maar dit alles wordt gekoppeld aan de gedachte dat men dan inderdaad niet zou leven onder de wet, want dan blijft men altijd kind, maar dat men zou leven onder de genade en dus in de vrijheid en dus onder de werking van de geest. Zodat we hier weer bij elkaar vinden, in het bijzonder in vers 6, die begrippen geest en erfenis, want het is de geest die ons leidt naar die toekomende erfenis. Waarna ditzelfde nog een keer geïllustreerd wordt aan het einde van dit hoofdstuk, waar staat in vers 29. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, Ismaël, vlees, Ismaël, vervolgde degene die naar de geest geboren was, Isaac. Alzo ook nu, maar wat zegt de schrift, werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd, het is het algemeen degene die onder de wet leeft, zal geenszins erven met de zoon der vrije. En hoe word je vrij? Door de waarheid, hè? De waarheid zou je vrijmaken. En wel van de wet. De wet is door Mozes gegeven en waarheid en genade is door Jezus Christus geworden. Toch? Maar de zoon der dienst maakt degene die onder de wet leeft, waar de hele brief over spreekt, die zal niet erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Opdat wij zouden staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. 5 vers 1, gewoon het volgende vers. En zodoende inderdaad een erfenis zouden ontvangen, dan wel loon zouden ontvangen. Dus hier, in het eind van Galaten 4, krijgen we weer die kwestie van geest. Dat die geest, degene die uit de geest geboren is, Isaac, die zou erven. Dus het is weer de geest die leidt naar die erfenis. En dat krijgen we verder in hoofdstuk 5 ook. Want in hoofdstuk 5 vinden we de bekende uitspraak, die we al even tegenkwamen, geloof ik. In 1 Korinthe 15 namelijk. Nee, niet in 1 Korinthe 15. Ik weet niet meer. Maar het doet er ook niet toe. Daar vinden we de uitspraak dat degene die zulke dingen doen, weet u wel, de werken des vleeses van vers 19 en dan einde van vers 21, degene die zulke dingen doen, die zullen het koninkrijk gods niet beërven. Maar er staat meteen tegenover, maar de vrucht des geestes, en dan weet je waar het over gaat, waar de geest vrucht draagt in ons, daar zal sprake zijn van erven. En het hoeft geen betoog dat het hier gaat inderdaad om de praktische levenswandel. En als het wel betoog behoeft, dan zeg ik gewoon vers 16. Want daar gaat het stuk over, vers 16. Wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden des vleeses niet, want het vlees begeert tegen de geest. En de werken des vleeses leidt niet tot het erven van het koninkrijk, maar de geest, de werking van de geest, leidt tot het erven van het koninkrijk. En over ingaan in het koninkrijk wordt helemaal niet gesproken, want deze gelaten zijn al lang het koninkrijk ingegaan. Dat is helemaal niet meer aan de orde. Goed. Nou, meer hoef ik er denk ik ook niet van te zeggen. Vers 25 wijs ik dan nog op, hè. Indien wij door de geest leven en leven hebben ontvangen dus, zo laat ons ook door de geest wandelen. Niet opdat we daardoor zouden ingaan, want dat kan niet, maar wel opdat we daardoor zouden erven. Moet duidelijk zijn. Waarna wij terechtkomen in Efeze 1, uiteraard. Een uitspraak, prachtige uitspraak, die zichzelf nu in één keer verklaart. Waarom ik vers 11 niet opgeschreven heb, weet ik niet. Er schijnt daar een Grieks woord te staan. Oh ja, dat is een apart Grieks woord. Zo is het, ja. Die heb ik dus kennelijk gemist. Maar daar staat, wordt ook over erfdeel gesproken. Maar daar gaat het om dat wij een erfdeel geworden zijn. En dat ik hem mis, dus foutje mijnerzijds. Maar aan de andere kant heeft met ons onderwerp inderdaad niks van doen. Dat is ook een andere term. Maar waar het wel om gaat is de uitspraak in vers 13 en 14. Vers 14 namelijk. Maar vers 13 zegt dat wij, nadat wij het woord der waarheid geloofd hebben, zijn wij verzegeld geworden met de Heilige Geest. Nou, die term zijn we al een paar keer tegengekomen, dus de geest. De Heilige Geest der belofte, en de belofte zijn we ook tegengekomen. En we hebben gezien dat van zowel geest als belofte gezegd wordt dat het leidt tot de erfenis. En wat staat hier? We zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Ik kan niet missen. En dan tot de verkregene verlossing. En zoals altijd zeg ik, de verkregene verlossing, dat is een toekomende verlossing. En dat is de verlossing van ons lichaam. En dan worden we tot zonen aangesteld, maar dan ben ik weer in Romeinen 8 terecht. Dat is de toekomende verlossing. Ik meen dat het in hoofdstuk 4 ook staat trouwens, van deze brief, maar dat kan ik zo gauw niet vinden. Maar ik blijf even bij hoofdstuk 1, waar dus staat, de geest is het onderpand en dus in zekere zin de garantie van onze erfenis. En hoe dat dus zit, moet inmiddels duidelijk zijn, want de gedachte is dus gewoon dat die geest ons leidt naar dat zoonschap en dus naar onze erfenis, in overeenstemming met de letterlijke woorden zo in Romeinen 8. En woorden van deze strekking vinden we natuurlijk nog wel een paar keer vaker, hè? Ook zonder dat de term erfenis erbij genoemd wordt. Maar de geest als onderpand wil zeggen, de geest is het onderpand van onze erfenis. Een voorschot op de erfenis, of anderszins, is de garantie van die erfenis. Want waar wij vervuld worden, ons laten vullen met de geest, in overeenstemming met Efeze 5, weet u wel, wordt vervuld met de geest. Waar wij ons laten vervullen met die geest, zullen wij door die geest, de geest van de aanstelling tot zonen, geleid worden tot de aanstelling als zonen. Kortom, dan zullen we opgroeien, inderdaad, tot zonen en in de dienst van God. Dat is waar hierover gesproken wordt. De geest dus, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, de verlossing van ons lichaam dus, want die heeft alles van doen, inderdaad, met de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Waarna de uitdrukking zelf nog weer voorkomt in vers 18... in een wat moeilijke zin, maar daar gaat het ook over geest. Want daar staat dat wij zouden ontvangen, dat God zou ons geven. De geest, vers 17, de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping, en roeping is roeping tot zoonschap, en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis. Zodat hier ook gesproken wordt over de werking van de geest in verband met de erfenis. De erfenis hier trouwens in dit vers is in de eerste plaats de erfenis van Christus zelf. Maar de gedachte is dat wij aan die erfenis van Christus nou eenmaal deel hebben. En de mate waarin wij daaraan deel hebben is wel degelijk het resultaat van de werking van de geest in ons. Alleen het is wat lastig om het zo in een paar woorden te zeggen. In het verband van dit gedeelte. Maar dat die erfenis te maken heeft met een koninkrijk kan niet missen, want vervolgens staat er dat het gaat om de positie van Christus, die uit de doden werd opgewekt en gezet aan Gods rechterhand, ver boven alle overheid en macht. En dat het daarbij dus gaat over een koninkrijk, dat lijkt me een duidelijke zaak. Goed. Daar laat ik het bij, want vervolgens kom ik in Efeze 5, vers 5. Maar eerst 5 vers 1, hè. Zij dan navolgers Gods. En vers 2, en wandelt. Gaat over praktische dingen. Wandelt. In de liefde. En dan vers 3, maar hoe rein alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden. Gelijk het de heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zotgeklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierige gaat, kennelijk dan in de praktische betekenis van de term, die immers een afgodendiener is en dus God niet dient, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus. Dat is de uitdrukking. Die gebruik ik nogal veel. Want het koninkrijk beërven is nogal een vrij algemene uitdrukking. Ja. Maar meer nauwkeurig, het gaat erom dat wij erfenis hebben in het koninkrijk. Net zoals de Israëliet erfenis zou hebben in het beloofde land in de tijd. En die erfenis was niet voor iedereen hetzelfde. Erfenis is alleen op basis van de dienst aan God. En dat is een dienst uit geloof en in de kracht en werking uiteraard van de geest. Daar gaat het hier trouwens ook over. Want vervolgens staat er vers 8. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandel dus in het licht. Hadden kunnen zijn, geliefde, nu zijn we kinderen Gods. En als je in overeenstemming met je roeping wandelt, word je vanzelf een zoon. Maar zo staat het er niet. Maar die waarheid is het wel. Wandel dus als kinderen des lichts. En dan meteen vers 9. Want de vrucht des geestes, schijnt een misverstand te zijn, men kan het er niet over eens worden of er staan moet de vrucht des geestes of vrucht des lichts. Mij maakt het niet uit. Want ik heb het nagevraagd bij Johannes. Die zei, dat maakt mij niet uit, want het is toch hetzelfde. Zei hij. Geest, licht. Nou goed, laat maar zitten. De vrucht des geestes is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. En als u het woord geest hier niet wilt hebben, omdat u denkt dat er licht zou moeten staan, dan maakt me dat niet uit, want dan komen we gewoon in vers 18 of vers 17, 18. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij, en wordt niet dronken in wijn, maar wordt vervuld met de geest. Nou, dat is waar het over gaat nog steeds. Over diezelfde wandel. Vers 15 zei het, zie dan hoe gij voorzichtig wandelt. Niet als onwijzen, maar als wijzen. En dan is het onderwerp van vers 1 nog steeds niet veranderd. En vers 1 en 2, wandelt in de liefde, zij dan navolgens Gods, enzovoorts. En wordt vervuld met de geest en al die dingen meer. Want anders is er wel een ingaan in het koninkrijk. Deze mensen waren het koninkrijk al lang binnengegaan. Maar anders is er geen erfenis als zodanig, want daar gaat het over. En daarom vinden we die uitspraak in vers 5. Waar geen afgodendienaar erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat was Efeze, waarna wij terechtkomen Colossense 3. Colossense 3, waar, dat is dat hoofdstuk van... Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten aan de rechterhand. Gods bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, schierigheid, wat is afgodendienst. Bekende termen, denk ik altijd maar, hè. Zelfs als ik ze zo vlug lees, dan moet u ze nog kunnen herkennen. Maar er wordt gesproken inderdaad over... levenswandel van de gelovigen, waarna inderdaad gesproken wordt over wat genoemd wordt huiselijke plichten. Ik vind het altijd een wat plechtige term, die huiselijke plichten. Maar er wordt gewoon gesproken over de positie die we als gelovigen dan toch op aarde zouden innemen, in overeenstemming met wil en het woord van God. Gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig. Gij mannen hebt uw vrouwen lief. Gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam. Gij vader sterkt uw kinderen niet. Vers 22. Gij dienstknechten zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees. Vers 23. Kortom, al wat gij doet, doet dat van harte, met heel uw hart. Eigenlijk staat er van zielen, maar het maakt toch niks uit in dit geval. Met heel uw wezen betekent het vanzelfsprekend. Doe dat van harte als den Heere en niet de mensen. Al wat gij doet, iedere gelovig is één fulltimer, weet u wel. Voltijdser. Iedere gelovige, ja. Al wat gij doet, doe dat van harte. Namelijk vrouwen die hun mannen lief, vrouwen die hun mannen onderdanig zijn. Mannen die hun vrouwen lief hebben. Kinderen die hun ouders gehoorzaam zijn. Vaders die hun kinderen niet tergen. Dienstknechten die hun heren naar vlees gehoorzaam zijn. Doe dat alles van harte. Niet voor de mensen, maar in dienst van de Heer, want we zijn dienstknechten Gods. Wetende, vers 24, wetende, daar komt hij weer, wetende, dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis. Nou, dat kan nooit betekenen de vergelding van de erfenis, en dus wordt het gewoon de vergelding, namelijk de erfenis. Daar hadden ook andere woorden kunnen staan, maar twee verschillende woorden, twee synoniemen vind ik wel genoeg. Wij kennen er nog meer. Voor vergelding had ook loon kunnen staan. Loon, vergelding, erfenis. Voor erfenis had kunnen staan aanstelling tot zonen. Ja, die term komt hier nu helemaal niet voor in Colossense. Die staat er gewoon weer anders. De erfenis, aanstelling tot zonen. Dat had ook kunnen staan gewoon heerlijkheid. Dan heb je er een paar. En dus, hier staat het duidelijk, de erfenis inderdaad loon is. Het is trouwens opmerkelijk, hier staat dat we van de Heere zullen ontvangen de vergelding der erfenis. En in Efeze, de paralleltekst, staat in Efeze 6 vers 8, wetende dat zo wat goed in ieder gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen. En er staat er helemaal geen term. Dat gewoon. Dat zal hij van de Heere ontvangen. Maar dat het loon is, lijkt mij een duidelijke zaak. Daar staat trouwens ook dat we met goedwilligheid de Heer zouden dienen en niet de mensen. En terug in Colossense 3 staat er... Wetend dat gij van de Heer zult ontvangen de vergelding, namelijk de erfenis. Want gij dient de Heere Christus. Waarmee duidelijk moet zijn dat zowel vergelding als erfenis... Stel nou dat het verschillende dingen zouden zijn... Hè, dat zowel vergelding als erfenis... ontvangt men op grond van de dienst aan de Heere, namelijk Christus. Het lijkt me duidelijk dat daarmee ook gezegd is dat vergelding, namelijk erfenis, hetzelfde is. Hè? Nou, dat was Colossense. Waarna wij terechtkomen in Titus, ja, Thessalonicense niet. Daar worden diezelfde dingen besproken. Thessalonicense gaat over heiligmaking. Daar staat die term ook in 2 Thessalonicense 2, vers 13, heiligmaking des geestes. En als u dat vers misschien toch toevallig dan voor u hebt, het volgende vers, 2 Thessalonicense 2, vers 14, zegt, dan lees ik 13 en 14, wij zijn schuldig altijd Goden te danken over uw broeders die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes. We zijn verkoren tot zaligheid, in heiligmaking des geestes. En voor degene voor wie dat de moeilijke termen zijn, staan de eenvoudige erachter. Geloof der waarheid, Want heiligmaking des geestes komt gewoon tot stand door simpelweg te leven uit geloof in de waarheid, namelijk het woord Gods. Anders niks. Leven uit geloof. En geloof is uiteraard geloof in het woord Gods, namelijk de waarheid. Moeilijker is het niet. Waartoe hij u geroepen heeft, maar waartoe waren wij geroepen? Tot aanstelling tot zonen. Meer staat geroepen tot heiligmaking des geestes, geroepen tot geloof der waarheid. En dan vers 14, geroepen door het evangelie, dat van 1 Korinthe 15 denk ik dan maar weer, maar goed. Geroepen door het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Maar het had ook kunnen zijn geroepen tot verkrijging van loon van onze Heer Jezus Christus. Of geroepen tot verkrijging van de vergelding van onze Heer Jezus Christus. Of geroepen tot verkrijging van de erfenis van God samen met de Heer Jezus Christus. Maar we zullen gewoon delen in zijn heerlijkheid. En zoals zijn heerlijkheid was zijn aanstelling tot zoon, zo zal onze heerlijkheid ook zijn onze aanstelling tot zoon. Het gaat over volstrekt hetzelfde. Maar zoals gezegd, term erfgenaam, erfenis en dergelijke wordt in Thessalonicenzen niet gebruikt. Wel weer in Titus. Timotheus ook niet. Timotheus wist dat wel, denk ik, allemaal. Het gaat over iets andere zaken. Maar goed, Titus 3. Waar staat dat hij ons in vers 5. Het gaat om vers 7, maar ik neem de draad op in vers 5. Waar staat dat hij ons zalig gemaakt heeft, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn genade, dat staat barmhartigheid, een synoniem, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes, Heilige Geest namelijk, de welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten, dat is die geest van de aanstelling tot zonen, toch? Die hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten, salving met de geesten, olie uitgieten. Die rijkelijk over ons heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde of wordende, maar het maakt voor de rest van het vers toch niks uit, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden. Hebben die? En ik laat hem voor de gelegenheid dan maar gewoon staan, zoals hij er staat, opdat wij gerechtvaardigd zijnde, dat is al gebeurd, en we zijn dus wedergeboren, zoals vers 5 het al zegt, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden. Nou weet ik wel dat Romeinen 8 zegt, wij zijn gerechtvaardigd en dus, dat is hoofdstuk 5 al, maar hoofdstuk 8, wij zijn kinderen Gods en dus zijn we erfgenamen. Maar het punt met het begrip erfgenamen is dat het soms gebruikt wordt in de zin van, wij werken daar naartoe, van nature, op grond van wedergeboorte zijn we erfgenamen en we zullen erven. Terwijl de andere keer de term erfgenamen gebruikt wordt alleen voor het eindresultaat. Namelijk op het moment dat de erfenis gegeven wordt, is men dan erfgenamen. Dat maakt in de praktijk niet zoveel uit. Maar het is duidelijk wat het schriftgedeelte zegt. Namelijk, wij zijn gerechtvaardigd. Wij zijn namelijk al wedergeboren, zoals vers 5 zegt. Maar vers 7 zegt dat het de bedoeling is dat we erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwige levens. Namelijk, eeuwig leven is niet onze hoop. Maar we hebben eeuwig leven. En sinds we eeuwig leven hebben ontvangen, is er hoop. Zeg ik altijd, hè? Er is hoop. Ik vind het altijd zo'n vreemde uitdrukking, hè? Want als je het dus afgekort voluit is het dan, ergens is hoop. Maar de vraag is maar net, waar? Nou, bij degene die eeuwig leven hebben ontvangen. Naar de Bijbelse gedachtegang. Los van de Bijbel zeggen, nou, er is misschien ook hoop voor degene die nog niet eeuwig leven heeft ontvangen. Maar in de Bijbel is het zo niet. Maar dan zeggen we, nou, misschien komt zo iemand toch nog tot geloof en ontvangt die eeuwig leven. Maar in de Bijbel staat het zo niet. Als het in de schrift gaat over hoop, wel, hoop is, het is van de gelovig. Is alleen voor degene die reeds wedergeboren zijn. Dan hebben ze hoop. En in het bijzonder hoop op een erfenis. Want wij, die gerechtvaardigd zijn, zouden erfgenamen worden in overeenstemming met de hoop die nou eenmaal inherent is aan het eeuwige leven. En dat is wat hier staat. En als het niet duidelijk genoeg is, lees ik nog even één versje verder door. Vers 8 van Titus 3. Dit is een getrouw woord. En deze dingen wil ik dat ge ernstelijk bevestigt, opdat degene die aan God geloven, eerst zijn gelovigen, opdat degene die aan God geloven, zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze zijn het die goed en nuttig zijn voor de mensen. Zie, dat het over wandel en goede werken gaat, en dus om het praktische leven van de gelovigen. Dat leidt namelijk tot het aanstellen tot zoon en tot het erfrecht, zoals vers 7 dan zegt. Goed, dan laat ik het ook bij, waarna we in Hebreeën komen, en dat is een lang end, eerlijk gezegd. Daar komt de term namelijk vaak voor, maar in vele gevallen slechts toegepast, als ik het zo zeggen mag voor de gelegenheid, slechts toegepast op de Heer Jezus zelf. Want het zal duidelijk zijn dat vanaf het begin van de Hebreeënbrief gesproken wordt over Christus de Zoon. Dat is vers 1 al, geloof ik, hè? Ja, Hebreeën 1, vers 1. De Zoon, die dus erfgenaam is. Maar dat is meteen vers 2, want daar staat dat. Dus daar wordt over Christus zelf gesproken. En van hem weten we langzamerhand toch ook, dacht ik, dat hij inderdaad tijdens zijn leven in de dagen zijns vlees heeft leren geloven, want zo staat het in hoofdstuk 5 van Hebreeën, met als resultaat dat God hem tot zoon heeft aangesteld en gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Of aangesteld, of gegenereerd, of hoe het maar vertaald moet worden bij gelegenheid. Nou, daar gaat hij dan, want ik wil toch alle versen noemen. Hebreeën 1, vers 2. De zoon, dat is vers 1. En dan meteen vers 2, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. En als u het mij vraagt, aangezien er verder niks bij staat, is alles dan gewoon het heelal. En dus de wereld, erfgenaam der wereld gewoon. Zoals we eerder al gezien hebben. De zoon is dus de erfgenaam. En die begrippen hangen dus inderdaad met elkaar samen. Maar dat wisten wij al. Daarna vinden we de uitdrukking in vers 4. Dat hij zoveel treffelijker geworden is dan de engelen. Hij was dat namelijk daarvoor niet. Nog verder terug was het nog weer anders. Maar daar gaat het nou niet over. Maar hij is zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Namelijk toen hij aangesteld werd als zoon. Namelijk toen hij uitnemender naam, reputatie en hoe dat maar heten mag, een positie, ontvangen heeft boven hen geërfd heeft. De erfenis van de Heer Jezus Christus hield dus in dat hij een positie en dus een naam ontving boven de engelen, of met de woorden uit andere brieven, ver boven de overheden en machten en hoe het maar heten mag bij gelegenheid. Daar gaat ook de rest van dit hoofdstuk over, zodat ik er verder niet op in hoef te gaan. Hè? Positie van Christus boven de engelen, geërfd. En dat is heel wat anders dan dat het de positie was die hem van nature toekwam of zoiets. Want zo lag die situatie niet. Hè? Zo staat het ook niet in de Bijbel. Ik heb het nooit ergens gelezen. Wat ik op vele plaatsen lees, is dat hij inderdaad die positie ontvangen heeft. Dat God hem uitermate verhoogd heeft, omdat hij zich eerst uitermate vernederd heeft in de dienst aan zijn hemelse vader. En de vader heeft hem daarom ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Ik citeer natuurlijk letterlijk uit Filippenzen 2. Goed. Van hier komen we in vers 14 van Hebreeën 1, waar staat over de engelen, zijn zij niet alle gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden, let op dienst en dienst. Gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden, maar juffrouw Nederlands kreeg daar altijd kippenvel van, hè? Van de herhaling van die termen, maar goed. Die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil of ter wille van degene die de zaligheid beërven zullen. Maar het hele verhaal is natuurlijk dat deze dienende geesten er zijn om ons in de dienst aan diezelfde God bij te staan, waarbij wij de garantie hebben inderdaad de zaligheid, de beloofde zaligheid, te zullen beërven. En ik wijs nog even en passant op de uitdrukking zaligheid der zielen. Maar daar ga ik dan niet weer over beginnen. Hè? Maar over die zaligheid gaat het kennelijk. Degene die de zaligheid beërven zullen. De gedachte is heus niet dat God de engelen uitzendt om zondaren erbij te staan. Met het doel dat die zondaren een keer wedergeboren dan wel behouden worden. Zo is het niet. De gedachte is inderdaad dat God zijn engelen uitzendt ter wille van degene die wedergeboren zijn, ter wille van degene die kinderen God zijn, opdat die hulp zouden ontvangen te bekwame tijd, met de uitdrukking uit Hebreeën 4. Maar diegenen zijn degene die de zaligheid beërven zullen, vooropgesteld dat zij inderdaad de Heere Christus dienen. Want, zegt Hebreeën 9, hij heeft onze gewetens gereinigd opdat wij die levende God zouden dienen. Maar nou praat ik voor mijn beurt, want daar moet ik nog naartoe. Dus ik blader gewoon even verder. Eerst nog naar Hebreeën 6, vers 12. Waar het inderdaad gaat over het praktische leven. En dan lees ik vers 11 van Hebreeën 6. Maar wij begeren dat in ieder van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het doel, het einde, tot het doel toe. En hoop hoef ik nou niet meer toe te lichten, neem ik aan. Dus meteen, vers 12, opdat gij niet traag wordt, of bezwijkt, zoals andere vertalingen dat geven, opdat gij niet traag wordt, of vertraagt, maar opdat gij navolgers zijt van degene, nou ja, opdat gij wandelt in de voetstappen des geloofs van Abraham, dus uit Romeinen 4 van de straks, hè. Dus opdat gij navolgers zijt van degene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Maar ook dit is het Bijbelboek waarin gezegd wordt dat het de bedoeling is dat de rechtvaardige uit het geloof zou leven. En hier dus geloof niet zozeer om wedergeboren te worden, maar geloof als bron, als basis ook eventueel van ons dagelijks leven, als anker waaraan onze ziel hangt. Maar er staat in vers 19, en van ziel heb ik ook al vaak genoeg gezegd inmiddels, dat het gewoon de aanduiding is van de wandel van de mens. Het zichtbare, de wandel van de mens. Tamelijk ongrijpbaar, maar wel zichtbaar, denk ik altijd. Hè? Goed, maar vers 12 dus. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijn degene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. En langmoedigheid is helemaal duidelijk, want een lange moed, want daar komt het op neer. Het spreekt uiteraard niet over een bepaald moment. Het moment waarop wij wellicht tot geloof komen en dus wedergeboren worden. Maar langmoedigheid wordt altijd genoemd in verband met de levenswandel en in verband met lijden enzovoort. Langmoedigheid, lijdzaamheid en dat soort dingen meer. En dus wordt het in verband gebracht met onze praktische dienst. En daardoor zal men de beloofde erfenis erven. De beloftenissen dus, hè? De beloofde erfenis. Daardoor zal men erven. Waarna ook Abraham genoemd wordt. Maar daar ga ik verder niet op in. Er wordt namelijk gezegd dat God een eedzwering in dat verband gedaan heeft aan Abraham. Met als commentaar in vers 17. Waarin God willende de erfgenamen der beloftenis overvloedige bewijzen. De onveranderlijkheid van zijn raad met een eed daartussen is gekomen. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in het welke het onmogelijk is dat God liegen, sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, tot het einde toe staat het trouwens bij in hoofdstuk 3, maar hier niet. Om de voorgestelde hoop vast te houden, eventueel tot het einde toe. Hoop namelijk welke we hebben als een anker der ziel. En dat betekent dus, die we hebben als een vastpunt, een houvast voor onze praktische levenswandel. Een anker der ziel, het welk zeker en vast is. Zijt standvastig, onwankelbaar. Hoe doe je dat? Nou, met zo'n anker der ziel, vertrouwend op Gods beloften. Hoe zingen ze dat ook weer? Wij zingen dat nooit, want het staat in onze bundel niet. Staand op de beloften van mijn Heer en God. En dan verder, zuster? Zo, ben je daar zo lang geweest? Zeg nou nog eens, want ik verstond het niet. Weet ik in zijn hand gebonden heel mijn lot. Ja, ik blies er altijd doorheen dus als het gezongen werd. Dus ik weet de tekst nooit, hè? Behalve de eerste regel. Maar dat is waar het om gaat. Staand op de belofte, dat is de anker der ziel dus. enzovoort. Hè? Nou goed. Waarna gesproken wordt hier over Christus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, waarvan ik al lang genoeg verteld heb dat hij het hoofd is van de dienst. Hoofd van dienst. Hoofd van de dienst onder het nieuwe verbond. Toch? Nou goed, dan laat ik erbij, want daarna komen we terecht in Hebreeën 9. Inderdaad, in vers 14 en 15. Bekende teksten. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, het leven van Christus, die door de eeuwige geest, want daar hebben we het steeds over gehad, hè? Geest leidt tot de erfenis. Die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken en nooit ophouden met lezen. Er staat bij wat het doel ervan was. Het was niet een doel aan in zichzelf. Het was een middel. Onze gewetens zijn gereinigd om de levende God te dienen. En daarom is hij hoofd van dienst. Maar er staat natuurlijk, daarom is hij de middelaar van het nieuwe Testament, Nieuwe Verbond, of gewoon de hoge priester van het Nieuwe Verbond, want in de praktijk is het hetzelfde natuurlijk. Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat, en dan laat ik de hele tussenzin weg, opdat degenen die geroepen zijn, maar waartoe waren wij geroepen? Zijn we weer, tot zoonschap, staat er ook hoor, maar een andere term. Opdat degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Of opdat degenen die geroepen zijn, de beloofde eeuwige erfenis zouden ontvangen. En dus loon zouden ontvangen, want dit is het loon uiteraard. Hè? Goed, nou, daar heb ik niks aan toe te voegen. Zodat we terechtkomen in Hebreeën 11. Voor de volledigheid dan, hè. Hebreeën 11, eerst in vers 7... Ja, ik denk, moet ik dan nog ingaan op het eind van hoofdstuk 10. Maar die kent u langzamerhand ook, hè. Wij zijn van degene die zich niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar die van degene die geloven tot behouding der ziel. Zoals gezegd, gaat om een praktisch leven op grond waarvan men volgens 10 vers 34 een beter en blijvend goed, maar dat is meestal een erfenis hoor, erfgoed, op grond waarvan men een beter en blijvend goed ontvangt in de hemelen, vers 34, of vers 36, of vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid om dat te doen. Niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. We hebben twee termen bij elkaar, vergelding en loon. Dus straks was het vergelding en erfenis, weet u nog? In Colossense 3. En daarna vers 36, want gij hebt lijdzaamheid, samengenoemd meestal met langmoedigheid, van noden, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. En dat is uiteraard die beloofde erfenis, want dat is waar het om gaat. Hè? En zo komen wij in Hebreeën 11, waar voorbeelden gegeven worden van mensen die inderdaad in hun leven God gediend hebben, simpelweg door in hem te geloven, want daarmee en daarvan is God gediend. En in dat verband staat in vers 7 over Noach dat hij door het geloof is geworden erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. En de hele tussenzin laat ik weg, want die geschiedenis kent u wel. Maar zo zit vers in elkaar, hè. Door het geloof heeft Noach het een en ander gedaan en zo is hij geworden, einde van het vers, hij is geworden erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Zal beloond worden. En in zekere zin werd hij toen beloond, hè? Want hij overleefde. En hij werd het hoofd van die mensheid van na de zandvloed. Een beeld van Christus als hoofd van de nieuwe schepping, uiteraard. Maar goed, daar ga ik ook niet verder op in. En dan krijgen we vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats. Daar gingen zijn voetstappen des geloofs zo letterlijk mogelijk naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij zal die plaats ook ontvangen, alleen tot op heden is het nog niet gebeurd. Zoals Handelingen 7 dat meldt, dat heb ik dus niet gelezen met u, maar zo staat het hier ook. Hè. Maar inderdaad, een erfenis op grond van geloof, ja, op grond van leven uit geloof. En daarna komen wij in Hebreeën 12. En dat is eigenlijk de climax van dit betoog hier in de Hebreeënbrief. Hebreeën 12, vers 14. Ja, het gaat over praktische dingen, hè? Jaag de vrede af, moet ik nog verder terug. Laat ons met leidzaamheid de loop aanlopen die ons is voorgesteld van vers 1 en 2. En of moet ik lezen vers 12. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maakt rechte paden voor uw voeten enzovoorts. Het gaat over wandel, uiteraard, tot zoonschap, want dat staat in het schriftgedeelte vanaf vers 1 tot en met vers 13. Dat God zich tegen ons zou gedragen als zonen. Wanneer wij wandelen, waardig dat zoonschap, vanzelfsprekend. Maar dan vers 14, hoe dat ongeveer eruit ziet. Jaag de vrede, nieuw verbond is dat in de praktijk. Jaag de vrede na met allen. En de heiligmaking, want daar hebben we het steeds over. Zonder welke niemand de Heere zien zal. Moet u zeggen dat het woord zien hier niet in de gebruikelijke betekenis gebruikt wordt. Vanzelfsprekend, denk ik dan. Het gaat erom dat we deel aan hem zouden hebben. Een ontmoeting met hem zouden hebben. Met hem verbonden zouden worden voor wat betreft zijn heerlijkheid. In het Engels is het makkelijker uit te leggen. Want als iemand de dokter gaat bekijken. Hè? To see the doctor. Wat ga je dan doen? Even naar de dokter kijken. Ik denk dat u gaat opdat hij naar u zal kijken. Maar goed, ik heb hem na laten kijken, zeggen wij dan. Dus taal is maar een vreemd ding, uiteindelijk. Maar het idee van to see en zien is iets in je opnemen en er deel aan krijgen, uiteindelijk. Zover komt het dikwijls niet, dus het woord wordt meestal in een veel oppervlakkiger betekenis gebruikt. Maar de diepe betekenis is deze. Iets zien, namelijk ergens deel aan hebben. Ziet u? Ziet u? You see? Dat is wel duidelijk wat het dan betekent, hè? Goed. Nou, toeziende, ik kan het ook niet helpen, toeziende dat niet iemand verachteren van de genade gods. En de vrede uit vers 14 is het nieuwe verbond uiteraard, verbond is vredes. Maar de genade uit vers 15 is net zo goed het nieuwe verbond. Daaronder zou men leven. En zo sluit het aan bij 2 Korinthe, 3, 4, 5. En zo sluit het aan bij Galaten, de hele brief. En natuurlijk bij Romeinen 8. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade gods. En dan dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerte maken. Hoe bedenk je zoiets? Dat denk ik altijd. Maar goed, het is geïnspireerd vooruit. Beroerte maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zei, daar komt het hoge woord eruit, want vers 15 is de aanloop. Dat niet iemand zei een hoereerder of onheilige. Zo van hoe je het noemt, maakt nou ook niet zoveel meer uit. Een hoereerder of onheilige. Gelijk Esau, die om een spijze, zijn God was de buik. Maar dat zijn woorden, het Colossense. Filippenzen 3. Gelijk Esau, die om een spijze, want soep staat helemaal zo onbenullig natuurlijk, hè. Om een spijze, het zijn eerst geboorterecht. Hij was goed, Teun, maar dat even terzijde. Die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorterecht. Zijn eerstgeboorterecht, dan gaat het toch over erfenis. Want eerstgeboorterecht krijgt men door aanstelling tot zoon, door zoonstelling. Want zoonstelling is niks anders dan het toegewezen krijgen van het eerstgeboorterecht. Nou, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorterecht gaf. Van zijn eerste geboorte weggaf, want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven. Daar staat het dus. Eerst geboorterecht ontvangen is hetzelfde als erven. Gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Dat zou je van die stoere kerel Esau niet gedacht hebben. Maar hier staat dat het wel zo was. En waarom staat het hier? Wel, omdat wij inderdaad niet gekomen zijn tot het tastelijke bergenbranden, de vuur, de donkere, duister, de onwetig, klank, de bezuin enzovoort. Kortom, we zijn niet gekomen tot het oude verbonden, tot Mozes, vers 21. Maar wij zijn gekomen tot de berg Sion, dat is de zetel van de grote koning, de eerstgeboren. Het is de stad van de grote koning trouwens. Eerst geboorterecht. De hoofdstad van het koninkrijk. Gods, koninkrijk der hemelen, koninkrijk van Christus, hoe het maar heten mag. Het beroemde koninkrijk. Gij zijt gekomen tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem, hoger is ook al niet mogelijk. En dus is het altijd koningschap, eerst geboorterecht of wat er mee wezen mag. En de vele duizenden der engelen, daar hebben we het nog wel eens over. Want het is een verwijzing naar enige schriftplaatsen. Maar dan vers 23, gij zijt gekomen, nog steeds, tot de algemene vergadering. En dat is gewoon de volksvertegenwoordiging. En de gemeente, maar gemeente in het Grieks, ecclesia, was ook gewoon de volksvertegenwoordiging. De wetgevende vergadering. De hoogste regerende macht in de Griekse stadstaten. Net onder de koning. En dus deelhebbend aan het koninkrijk. En wel degelijk dus een gemeente van erfgenamen van het koninkrijk. En in het bijzonder betrokken in het voortbrengen van het recht. In de rechtspraak zeggen we dan. Voortbrengen van het recht. En beide termen, namelijk algemene vergadering, zowel als ecclesia, namelijk gemeente, hebben die betekenis. En dan staat het er nog een keer achter. Volstrekt overbodig, denk ik altijd. Maar het staat erbij. De algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. Want de hele gemeente heeft in ieder geval dat eerstgeboorterecht, omdat het het lichaam is van Christus. En die is de eerstgeborene. Maar voor de rest gaat het erom of wij ook individueel aan dezezelfde dingen deel hebben. Of in welke mate, want zo moet ik het eigenlijk zeggen, wij aan dezezelfde dingen deel zouden hebben. Gij zijt gekomen tot de gemeente der eerstgeborenen. Dat dus niemand zijn, hoe reerde gelijk Esau, die terwille van de vergankelijke dingen, terwille van dit leven, inderdaad zijn eerstgeboorterecht weggaf. Want gij zijt gekomen tot de gemeente der eerstgeborenen. Dan laat ik alle tussenliggende even weg, om des verwants wil, heet dat vroeger. Nou goed. En dus, wij zouden het voorbeeld van Esau niet navolgen. Het kan dus wel, en deze waarschuwing hier heeft natuurlijk alleen zin als het mogelijk is dat een van ons, een van de leden van de gemeente, zal ik dan maar zeggen, een van de gelovigen van vandaag, die wel geroepen is tot aanstelling tot zoon, inderdaad zijn dat eerstgeboorterecht en die zoonstelling en dus die erfenis kan verspelen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, geen mij maar soep. Dat was Esau toch? Nou, hij zei nu iets veel gekkers, zuster, dus zo vreemd. Dus hij zei, laat mij slurpen van dat rode draad. Dat is toch helemaal geen uitdrukking, niet waar? Dus geef mij maar soep, dat lijkt mij wat meer voor de hand liggen. Maar het werd different soep. Goed, andere soep, ja. Nou goed, gij zijt gekomen tot het eerstgeboorterecht, maar de bedoeling is dat wij dat ook daadwerkelijk ontvangen, individueel. En daar gaat de hele brief over. En bij nader inzien, daar gaat in de praktijk een groot deel van het Nieuwe Testament over en van alle Nieuwtestamentische brieven in elk geval. Gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, of ingeschreven zou het er eigenlijk moeten zijn natuurlijk, hè. En gij zijt gekomen tot God, de rechter. Zeer wel, rechtspraak, gaat het toch over? Heerschappij, de wetgevende vergadering, of hoe dat maar heette bij de Grieken in de tijd. God de rechter over allen en de geesten, ik denk al, waar blijft hij? De geesten der volmaakte rechtvaardigen. En gij zijt gekomen tot het hoofd van dienst, de middelaar van het nieuwe verbond, de hoge priester van het nieuwe verbond, enzovoorts. En daarna een ernstige waarschuwing. Ziet toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Maar het is natuurlijk toch hetzelfde als dat niet iemand zijn, hoe reerde gelijk Esau, die gewoon zijn eerstgeboorterecht verwierp. Telde bij hem niet. Zo van, dat zie ik later dan wel weer. Maar ik kreeg spijt, staat er. Hij zocht het met tranen toen hij begreep wat het inhield, kennelijk. Dus zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want zo zou ik de klemtoon moeten leggen. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, want degene die opstonden tegen Mozes, uit vers 21 bijvoorbeeld, werd inderdaad op aarde geoordeeld. Maar wat dan als wij inderdaad Christus en de zegeningen die wij via hem zouden ontvangen afwijzen? Het heeft consequenties. Veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is, enzovoorts. Nou, lijkt een duidelijke zaak, waarna inderdaad volgen in hoofdstuk 13 enige algemene vermaningen met betrekking inderdaad tot volstrekt aardse dingen dikwijls. Maar praktische dienst, praktische levenswandel van de gelovigen, daar laat ik het bij. Nou, ik zou natuurlijk nog moeten noemen 13 vers 7 in dit verband. Want daar staat inderdaad dat het gaat over de wandel. Dat wij als gelovigen de wandel zouden zien op de wandel van onze voorgangers, want zo staat het er dan maar. Dus ik moet het toch een keer lezen, nietwaar? Dat wij het voorbeeld zouden nemen de wandel van onze voorgangers enzovoort, opdat wij hen zouden navolgen in hun wandeling, in hun voetstappen des geloofs uiteraard. Want dat ze wandelen uit geloof, dat zegt vers er uiteraard ook bij, via degene die u het woord Gods gesproken hebben. Niet te verwarren met degene die voorganger heten en niet het woord Gods spreken. Maar ik durf er niet langer over door te gaan, anders zegt u meteen, dat is een arrogante kerel. Dat is wel zo, maar dat hoef je niet te weten. Goed. Dus kom ik in Jacobus. Jacobus, dat is duidelijk, hè? Dat heb ik eens nagevraagd aan Luther, die was daar helemaal mee eens. Die zei, dus, Jacobus, dat is duidelijk, die wil dat we wandelen uit werken. Wandelen uit geloof, hè? Werken uit geloof en daaruit gerechtvaardigd worden. Maar Paulus leert het net zo goed, hoor. Maar goed, wij lezen dan in Jacobus 2, vers 5. Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld, rijk in het geloof, alle schuingedrukte woorden wordt u vriendelijk verzocht, door te strepen, schuin of recht, dat maakt niet uit, nee. Want armen deze wereld, rijk in het geloof, ze zijn in deze wereld arm, niettemin zijn ze rijk in het geloof. Er staat niet dat God ze heeft uitverkoren om rijk in het geloof te zijn. Er staat dat God ze uitverkoren heeft omdat ze rijk zijn in het geloof. De bekende misvatting altijd in verband met uitverkiezing. God verkiest niet mensen uit om wedergeboren te worden. God verkiest wedergeboren uit. God kiest niet mensen uit om tot geloof te komen. God kiest alleen uit degene die tot geloof gekomen zijn. Enzovoorts. En zo staat het hier ook. Alleen de vertalers hebben er wat anders van gemaakt, hè. Heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld, rijk in het geloof, en erfgenamen des koninkrijks, het welk hij belooft aan degenen die hem liefhebben? Heb je dat? In de praktische zin van het woord, uiteraard. Dezelfde praktische zin van die term liefhebben als in Romeinen 8, waar wij geacht worden te weten dat voor degene die God liefhebben, alle dingen medewerken. Gaat over werken. Gaat over dienst, wandel. Medewerken ten goede voor degene die geloven. En wat was het goede ook alweer? In Romeinen 8. Onze aanstelling tot zonen. Jazeker, dat gaat daarover. Precies hetzelfde. Als wij hem lief hebben. Nou, ik heb in andere gelegenheid, langer terug heb ik wel eens uitgelegd, nogal uitgebreid eerlijk gezegd, uiteengezet dat liefhebben in de hoge betekenis van het woord in de praktijk toch echt niks anders betekent dan dat men zijn juiste positie inneemt, zodat de juiste relatie ontstaat. De juiste verbinding enzovoorts. Dat is wat het in de Bijbel betekent. Ja, dat is waar. Als een vrouw een man lief heeft, is er een man onderdanig. Ik heb het nooit anders kunnen lezen. Ik heb wel mijn best gedaan, Ik heb het trouwens mevrouw laten uitzoeken, maar dat is even tussen zaakjes. Zoiets, maar je vindt niet anders. En God liefhebben wil zeggen, zeggen hem onderwerpen. Verneder u dan, spreekt Jacobus ook over. Onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Het citaat is trouwens van Petrus, maar Jacobus spreekt er net zo goed over. Dus liefhebben, inderdaad, degene die hem liefhebben, aan hen wordt beloofd dat ze zijn erfgenamen des koninkrijks. Maar als ze niet eerst het koninkrijk in zijn gegaan, kunnen ze sowieso niet Gode welbehagelijk wandelen, want dan zijn ze niet kinderen Gods. Lijkt me een duidelijke zaak. Nou, daar hoef ik ook niks aan toe te voegen. Waarna ik nog terechtkom in 1 Petrus. 1 Petrus 1, vers 3 en 4. Waar wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Maar u voelt hem maar komen natuurlijk, die hoop, hè. Tot een levende hoop, niet uit een levende hoop. We zijn niet wedergeboren omdat er hoop was. Maar we zijn wedergeboren en daardoor is er hoop. Staat er toch? Die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. En heeft dat gedaan door de opstanding van Jezus Christus enzovoorts. En heeft ons wedergeboren, eerst staat er, tot een levende hoop. En daarna staat er in vers 4, tot een erfenis. Hebben we die? Wat is nou die levende hoop? Nou, dat is precies de vraag die je er tussen vers 3 en 4 even mag stellen dan, hè? Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Hoezo levende hoop? Wel, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is, of wat, voor u. Dus inderdaad, een erfenis waarna vervolgens inderdaad gesproken wordt over verzoekingen in vers 6, droefheid, vers 6... En dan vers 7, beproeving uws geloofs in de praktijk uiteraard in de wandel. Maar het zal leiden volgens het einde van vers 7 tot heerlijkheid en eer. Nee, er staat zelfs lof, eer en heerlijkheid, drie synoniemen. Lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Nou, beloning dus. Maar volgens de voorgaande woorden inderdaad een erfenis. En dat het over een wandel gaat, daarvoor wijs ik in de eerste plaats naar vers 9. Verkrijgen het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Maar daar heb ik al veel uitgebreider over gesproken. En vervolgens de uitdrukking van vers 15. Gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelve in heilig in al uw wandel. Wij zijn al heilig, maar de bedoeling is dat we geheiligd worden in onze wandel. En dat moet inderdaad leiden tot de openbaring van heerlijkheid en dus loon en dus het ontvangen van de erfenis uit de aanhef van deze brief. En dan nog 1 Petrus 3. Vers 9. Lees ik vers 8. En tenslotte, eindelijk, tenslotte. Want vers 7 sla ik over, hè, dat heb ik al genoemd. Eén keer is goed, hè. Dat gaat over juiste posities innemen, inderdaad. Maar vers 8. Eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk, vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, om deze dingen te doen dus. Maar waartoe waren wij geroepen? Tot zo'n stelling, juist, maar het staat er ook. Wij zijn geroepen om langs deze weg tot zonen te worden aangesteld en dus loon te ontvangen. En daar staat er ook, hè, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. En dat is nog steeds diezelfde erfenis waar we vanavond over spreken. Nou goed, de rest van het hoofdstuk en eigenlijk van de hele brief spreekt over precies ditzelfde, onze dienst aan hem die in de toekomst beloond zal worden. Waarna ik aan het laatste vers al toekom, dat is openbaring 21. En dat is een goede afsluiting, denk ik. Openbaring 21, vers 7.